Jaja Hans, een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 281. En je zit niet op een Franse parkeerplaats, maar je bent wel onderweg, hè, Hans, dus je klinkt iets minder goed dan normaal.
Nee, ja, dat klopt. Niet vanuit de normale podcaststudio, maar ja, ik denk toch wel goed verstaanbaar. Hè?
Ja, goed verstaanbaar.
Dat is het belangrijkste.
Maar, dat is zeker het belangrijkste, maar ik denk, ik zeg het toch eventjes. Dan weten mensen in ieder geval waarom dat is. Hans, volgens mij is er maar één ding waar we mee af moeten trappen, deze aflevering. En dat is natuurlijk het geweldige duel wat we hebben gezien gisteren, eergisteren als je dit luistert. We nemen hem op maandag. Het EK Ironman in Hamburg. Het was een rechtstreeks duel tussen Laura Philipp en Cat Matthews. En dit was echt hogere school triathlon. Dat gebruiken we vaker, dat woord. Maar dat was wel echt dit, hè, wat we zagen.
Ja, inclusief waarschuwingen en zo. Hè. Net zoals het op de hogeschool er ook aan toe gaat als je niet helemaal aan de regels houdt. Nee, ja, je hoeft inderdaad deze keer niet te vragen naar wat ons hoogtepunt is, denk ik, van het afgelopen weekend. Dat is voor alle twee hetzelfde. Een geweldige overwinning van Laura Philipp. Een geweldige tijd. En daar heb je nou weer de snelste Ironman-tijd ooit. Ja. Maar nu is ze wel heel dicht bij Anne Haug gekomen. Ik zat gisteren na de triathlon in Dendermonde, waar ik speaker was, nog even met Katrien Verstuif te babbelen, die ondertussen pro-triatlete af is. Maar die had het ook over Hamburg en die zei, het gaat echt niet lang meer duren voor die 8 uur grens eraan gaat bij de vrouwen.
Nee, en Laura Philipp zei daar zelf over gisteren, tijdens haar interview na de race. Dat was op zich ook best wel een kleine steek richting Ironman. Al bedoelden ze het misschien niet eens zo. En het is ook gewoon zo. Kijk, organisaties zijn nou eenmaal gebonden aan de locatie waar ze zitten. En niet altijd alles is mogelijk. Maar ze zei, als jullie willen dat wij een keer onder die 8 uur gaan, dus een sub 8 halen, dan moeten jullie eens een keer wat minder lange wisselzones maken.
Ja,
en
ja.
Daar zit wel wat in natuurlijk.
Ja, nee, inderdaad. Paul Kay liet me dat ook nog weten. Die stuurde ook nog een berichtje. Waarin hij zei van, ja, het is echt wel een heel lang stuk lopen in die wisselzone. Zowel T1 als T2. Dus als je dat er nog bij aftrekt, ja, dan kom je inderdaad heel dicht in de buurt van de 8 uur en eronder. Ja. En dan is het wel fenomenaal wat zij doet. Maar ik was ook wel weer aan het kijken naar de agegroep tijden. Want wij hadden Jelle de Wispelaar in de top 10. Belg die het goed deed met een goede tijd. Maar de winnaar, die wat had hij nu weer? 8.08. Ja, dan denk ik ook van voor agegroepers ook ja, een geweldig snelle wedstrijd. Dus Hamburg, ja, het heeft wel wat. En het waren dan nog niet de allerbeste condities daarin.
Nee, helemaal niet zelfs. En kijk, we zagen in de slotfase zagen we natuurlijk een enorme hoosbui. Aan de andere kant, het had een heel stuk slechter kunnen zijn, hè? Want anderhalf uur voor de wedstrijd ongeveer kwamen de eerste waarschuwingen ook van het Ironman zelf binnen. Mm-hmm. Er werd niet ingezwommen meer. Er was kans op flinke onweer rond de start. Nou, gelukkig bleek het eigenlijk allemaal wel mee te vallen. En nou ja, was het gedurende de dag best wel mooi en zonnig. Ik kreeg ook veel berichten van mensen langs de kant. Van, nou, eigenlijk is het gewoon best wel mooi hier.
Ja.
Kijk, en we hebben natuurlijk een prachtige wedstrijd gezien. Hè? Kijk, dit was waar we een beetje op hoopten. Je had natuurlijk die twee vrouwen, hè? We zeiden het net al, Philipp en Matthews, die met elkaar op pad gingen. En ze hebben natuurlijk heel lang ook nog die lofset erbij gehad.
Ja.
Die heeft natuurlijk een droomdebuut gemaakt. Hè? Die wordt derde ook in een tijd van, wat was het, 8:08 of zo. Even kijken, ik zoek het toch even snel op. 8:12.
Ja.
Maar dat is
zijn debuut ooit, hè?
Ja, het is een krankzinnig debuut. Maar jij zegt ook wel terecht, er werden wat waarschuwingen uitgedeeld, maar er hadden misschien ook wel wat penalties meer uitgedeeld mogen worden, hè? Want het was wel opvallend wat we zagen daarvoor op de fiets.
Ja, nee, dat klopt wel. Dat klopt daarom dat ik het ook zei van het bleef bij een waarschuwing, maar als het niet Laura Philipp was geweest, dan denk ik dat daar toch mogelijk wel een kaart had ingezeten, dat er wel een kaart was getrokken.
Ja, dat denk ik ook. Dan zie je toch dat je als thuisfavoriet misschien een klein streepje voor hebt. Maar ja, Hans, als
voor de mensen die niet weten waar we het over hebben, het is ondertussen wel een beeld wat naar triathlon-normen wel een beetje viraal aan het gaan is. Op Instagram zie je hem bij verschillende media voorbij komen. En dat is dan een stukje video waarin Laura Philipp effectief van de referee de waarschuwing krijgt. En dan zie je haar ook gewoon veel te dicht op Cat Matthews fietsen.
Dus. Ja, aan de andere kant, ik zag net toevallig ook weer een videootje voorbij komen. En dat vind ik dan ook wel opvallend hoor. Ironman deelt dat dan zelf op de socials. Hoe dan Laura Philipp en Cat Matthews door een aid station gaan op de fiets. En daar zie je dus Cat Matthews echt, nou ja, ik wil niet overdrijven. Ik denk op 2-3 meter van Philipp rijden.
Ja.
En oké, Bij een drankpost is het natuurlijk altijd een klein beetje anders. Maar ook dat is natuurlijk niet oké. En, maar ik moet ook zeggen, we moeten er ook niet al te veel over zeuren. Ik heb ook zoiets van, blijkbaar werd het toegelaten door de jury. Oké, dan is het gewoon zo. En als je dan ziet dat die vrouwen er een 1:18,5 marathon uitlopen. En vervolgens een volledige marathon. Ik geloof dat de tijd...
2 uur 38.
2 uur 38.
Snelste Ironman marathontijd ooit. Ja. Want dat is dan wel het leuke. Hè? Ik krijg die persberichten van Ironman binnen. En die hebben het allemaal maar over records. En snelste Ironman tijd hier. En snelste Ironman tijd daar. Goed, het is gigantisch hard gelopen. We hebben het er eerder over gehad. Hè? Van, kunnen we niet gewoon van één wereldrecord spreken? En dat is nog altijd voor Anne Haug. Ik ben wel eens benieuwd wat het zou geven als we bijvoorbeeld Anne Haug en Laura Philippe hebben dan zo eens in gaan in Challenge Road. Want ik denk dat in principe Challenge Road nog net iets sneller parcours is dan Hamburg. Moeilijk om te vergelijken, hè? Want het is heel anders.
Ja, dat is heel lastig om te zeggen inderdaad. Want Road heb je natuurlijk ook wel het gegeven dat het bijna altijd heet is. Mm-hmm. Dat is niet in ieders voordeel. Aan de andere kant, die profatleten die gedijden meestal erg goed bij. Maar wij hadden het er op kantoor ook eventjes over. Hoe zou het bijvoorbeeld zijn als dit soort vrouwen in Almere zouden racen?
Ja, ja.
Ik denk dat je, dan ga je onder de 5 uur, denk ik.
Nee, maar afhankelijk van hoe de wind staat, hè?
Ja, afhankelijk van hoe de wind staat. Maar nee, maar kijk Hans, weet je, ik verbaas me zo enorm over, je ziet dan die 1:18 waarop ze doorkomen halverwege die run, dan denk je eigenlijk van wanneer gaat dat verval komen? Maar eigenlijk zie je dus een verval van, nou ja, slechts 2 minuutjes... op die laatste halve marathon. Ja, dat is krankzinnig. En er wordt natuurlijk bij de mannen wordt er al heel lang gesproken. Hè? Wie gaat nou eindelijk die eerste triatleet zijn die een sub 2:30 loopt in een triathlon? Mm-hmm. Maar die vrouwen die zitten er nu nog maar 8 minuten bovenaan. Ja, zelfs die naderen een beetje die grens. Natuurlijk, 8 minuten is nog heel veel, hè? Dus begrijp me niet verkeerd. Maar het komt dichter en dichterbij. En je ziet, ja, 2:38, dat is iets wat echt, nou eigenlijk tot zeer recent volledig onmogelijk werd geacht. Als je dat zou zeggen een jaar geleden, dan, mm-hmm. dan werd je echt voor gek verklaard gewoon, Hans.
Ja, er zijn genoeg mannen die tekenen voor 2:38.
Ja, dat is echt bizar. Echt bizar. Had je verwacht, Hans, dat ze zo lang bij elkaar zouden blijven en zo lang dus dat het spannend zou blijven tot, nou, eigenlijk tot de laatste 2-3 kilometer?
Ik had het op voorhand niet verwacht, want ik had een dominante Laura Philippe verwacht, maar dat Cat Matthews haar zoveel weerwerk zou geven. Ja, volgens mij hebben ze elkaar zitten opjagen. Het is gewoon een jacht geweest en ze hebben elkaar gewoon tot het uiterste gedreven, tot heel snelle tijden. Dat is een duidelijke.
Ja, Nederland helpt, Hans. Nou, moet ik het ook niet groter maken dan het is. Maar wij hadden natuurlijk een teleurstelling met Els Visser. Want Els Visser, ik schreef het al de dagen voor de wedstrijd, werd natuurlijk gezien als een, niet als titelfavoriet, maar zeker wel als een hele gevaarlijke outsider. En datzelfde geldt, of gold, voor Marlene de Boer. Nou hadden we natuurlijk een paar dagen voor de wedstrijd het toch hele vervelende nieuws dat Marlene de Boer vanwege persoonlijke omstandigheden de wedstrijd helaas aan zich voorbij moest laten gaan. Nou ja, dat is natuurlijk al een hele grote aderlating. Iedereen hoopt ook een beetje op dat rechtstreekse duel tussen die twee vrouwen op de long distance. Want kijk, in principe rechtstreekse duels dit jaar staat Marlene de Boer 2-0 voor. Ze won natuurlijk de T100 van Els. En daarna won ze ook Brouwersdam. Vervolgens kwam Els terug met een prachtige Nederlandse titel, middle distance. Maar daar was Marlene niet bij. En dan nu eindelijk die wedstrijd tegen elkaar op de afstand waar het eigenlijk voor die vrouwen over gaat. Maar goed, die kwam er dus niet, want Marlene zei helaas af. En voorop gesteld dat dat voor Marlene natuurlijk het allerzuurst is. Want dat gun je niemand, dit soort dingen. Maar dan Els, ligt ze ontzettend goed in de wedstrijd. Had vorig jaar natuurlijk heel veel pech met die lekke band, valpartij. Toch nog heel sterk vierde toen op het EK. Ja, dan hoop je een beetje dat ze zich weer gaat laten zien. En dat deze ook. En oké, die 3 snelste vrouwen, hè, die we net al noemden, die zaten er wel voor. Die waren echt wel een paar minuutjes weg al. Maar Els, die handhaafde zich goed. Lag 4e, 5e. En heeft onverhoopt verkeerd gelopen. Mm-hmm. En is toen uitgestapt, want ze wist dat er een disqualificatie zou volgen. Nou, ik heb er heel kort gesproken. Ze gaat er later nog eventjes uitgebreider op reageren. Dus alle ins en outs ken ik niet. Maar je vraagt je vooral af, Hans, hoe kan het gebeuren dat je op zo'n grote wedstrijd, hè, waar het parcours natuurlijk allemaal duidelijk is, hoe kan het dat daar verkeerd wordt gelopen? Want dat is toch ook wel een beetje een kritiekpuntje richting organisatie, zou je zeggen.
Ja, we kennen natuurlijk effectief niet de ins en de outs. En ze heeft ondertussen zelf ook een post op social media gezet, dat ze zich er absoluut niet van bewust was, maar dat ze door supporters werd op aangesproken, ook door de man van
Ja.
een van de atleten die in wedstrijd was. En dan wist ze ook van, ja, dit wordt een disqualificatie, dus ik ga niet meer doorzetten. Ik had achteraf nog wel zoiets van, weet je, misschien had je nog wel kunnen doorzetten en dan achteraf nog proberen van je gelijk te halen. Maar ik denk, ja, weet je, als er beelden bijvoorbeeld van zijn en het is effectief zo, ja, er is geen jury die je dan die klacht gaat gegrond verklaren. Dus dat had weinig zin, vrees ik.
Ja, en dit is ook een beetje speculeren, Hans. Want kijk, nee,
Ja, nee, dat
bedoel,
klopt.
nee, wat ik nu ook ga zeggen, bedoel ik, is speculeren. Kijk, want ik kan me ook zo voorstellen dat als, kijk, ze ziet op een gegeven moment dus, of ze hoort dan dat ze verkeerd gelopen is. Zij weet ook wat er op eraf gaat komen als ze bij wijze van spreken weer een zaak gaat maken van zo'n disqualificatie. Hè? Want ze heeft dat toen de tijd natuurlijk in Maastricht gehad. En we moeten daar maar niet al te lang over uitweiden, maar dat is natuurlijk helemaal een rechtszaak
Ja,
uiteindelijk
want jij
geworden.
zegt dat ik was het eigenlijk bijna vergeten, dus jij rakelt het nu weer allemaal naar boven.
Ja, nee, maar dat was in Nederland. Dat was in Nederland natuurlijk enorm
Ah,
groot,
tuurlijk,
hè?
ik weet het,
En ik ben ook bij die rechtszaken toen geweest. En kijk, ja, dat klinkt een beetje gek, maar heel veel mensen vonden dat eigenlijk best wel suf van Els. En die namen het ook best wel kwalijk dat ze daar een zaak van maakten. Maar je moet niet vergeten dat Els uiteindelijk wel die rechtszaak gewoon heeft gewonnen. En dus gewoon haar recht heeft gehaald. En die overwinning dus ook heel terecht heeft teruggekregen. Dat was toentertijd nog ten nadele van Yvonne van Vlerken. En kijk, ik kan me zo voorstellen dat dat er ook niet in de koude kleren is gaan zitten allemaal. Want er kwam ontzettend veel op haar af. En dat was ook nog eens in de beginfase van haar profcarrière natuurlijk. En nogmaals, pure speculatie. Ik heb haar daar niet gevraagd. Want nogmaals, ze komt er later uitgebreider op terug. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat misschien een beetje meegespeeld heeft, hè?
Ja, wie weet, wie weet. En ook, weet je, als je goed zit en je weet dat de kans klein is dat je gelijk gaat halen, dan is het misschien effectief beter van uit te stappen en snel weer een andere wedstrijd te kiezen. Want het zure natuurlijk voor haar is, ze lag op koers om een slot te pakken voor Kona.
Ja.
En dat is natuurlijk wel een zure dat ze dat nu mist. Dus ik denk dat ze gewoon de focus moet herleggen naar een volgende wedstrijd om alsnog die kwalificatie te pakken. Want ze was gewoon, laat ons duidelijk zijn, de beste van de rest, achter die drie die er bovenuit staken, was Els gewoon de beste. En ik denk niet dat er nog iemand echt in de buurt was gekomen van haar.
Nee, zeker niet. Want ze was ook de enige eigenlijk van die vrouwen achter die top drie die hetzelfde tempo liep als de koploopsters vooraan. En ik zou het ook nog niet eens uitsluiten dat ze misschien die lofzet nog ingehaald zou hebben. Maar goed, de wedstrijd zat ook nog in een te vroeg stadium om dat echt definitief te zeggen. Maar dat ze er lekker in zat, dat was wel duidelijk. En dat brengt me toch een beetje op het volgende punt, Han. Want jij zegt het al, het is daarmee een verloren kans op een slot voor Kona. En ik heb het al iets eerder voorzichtig gezegd. Maar ik begin me nu toch echt een beetje serieuze zorgen te maken. Gaan we nog wel Nederlanders zien in Nice en op Kona? Want kijk, het is inmiddels juni en we hebben nog geen enkele gekwalificeerde. En dan heb ik het dus puur over de profatleten natuurlijk. En ook hier, begrijp me niet verkeerd, er zijn echt nog wel kansen. Maar we hebben ook al een paar atleten gehad nou ja, die hun kans nog niet gepakt hebben. Hè? Want we hebben een Tristan
Klopt.
Olij gezien die een poging heeft gedaan. Niek Heldoorn, nou, Els Visser.
Milan Brons.
Milan Brons. Maar als je dan kijkt naar de atleten die we de afgelopen jaren daar aan de start hebben gezien. Kijk, een Menno Koas, die lijkt eigenlijk op voorhand al een beetje af te vallen. Want die is geblesseerd en focust zich op T100 en op Challenge Rood. Ik moet nog maar zien of hij Challenge Rood gaat halen. Ik hoop het van harte, maar dat lijkt toch ook lastig te worden. Maar goed, ik denk niet dat hij echt nog een poging gaat doen om zich te kwalificeren voor Nice. En als hij dat wel gaat doen, dan heeft hij misschien maar één kans. Nou ja, Niek Heldoorn laatst niet gehaald. Dus die zal ook op zoek moeten naar een nieuwe wedstrijd waar hij dat kan gaan doen. Weet je, er blijven redelijk weinig kansen over. Ja, Els dus nu een nieuwe poging ergens. Lotte Wilms, die zal heus ook echt nog wel een poging ergens gaan doen. Maar het wordt wel een beetje krap al, hè?
Ja, het wordt goed, heel goed plannen.
Ja, maar maak je daar zorgen over of heb je zoiets van, nou, het komt nog wel goed?
Goh, ik had wel zoiets. Ik had wel verwacht dat dat op zijn minst Els en eigenlijk ook Lotte naar Kona zouden kunnen. Ik weet niet heel goed in hoeverre dat dat bij Marlène de Boer echt de betrachting was om in Kona te geraken. Ik kreeg daar een beetje een beeld ja, ik weet niet helemaal zeker of ik dat mag verwachten van haar. En niet dat ze niet zou kunnen, hè, maar ik weet niet gewoon of bij haar dat echt een doel is om daar te geraken dit seizoen. Dus dat is een ander verhaal. Ja, en bij de mannen, ja, daar hebben we het eigenlijk eerder over gehad, hè. Dat wordt denk ik een lastige, zeker met een geblesseerde Menno. Ja, nee, het zou zomaar kunnen, maar laten we hopen dat er toch Nederlanders aan de start staan. Ja, we hebben ook alleen nog maar op dit moment Bart Arnouts, die gekwalificeerd is voor Nice. Dus ook aan Belgische zijde, ja, opnieuw geen Belgische pro-dames aan de start in Hamburg. En ja, we moeten daar ook eerlijk in zijn, we hebben op dit moment ook geen Belgische pro-dames die dit niveau aankunnen. Al was ik wel blij met een Marie Luyckx, onze Belgische kampioene Aquabike, die gisteren vijfde is geworden, zondag dus, in de nieuwe 70.3 Ironman in Tours, in Frankrijk. Zag er overigens een hele mooie wedstrijd uit. Ik heb daar beelden van gezien en foto's van gezien. Pittoreske stadjes en dorpjes. En dan de finish was binnen in, ik denk, het atletiekstadion dat het daar is. Had ze heel mooi aangekleed en met vuurwerk en al en met spots erbij. Dus het was heel knap gedaan. Maar Marie daar vijfde. En dan hoop ik van dat dat een opsteker is. Maar ik weet niet in hoeverre zij al de stap naar de volle afstand willen gaan zetten. En dan wil ik overigens ook nog even Nick Thijs vermelden, die daar ook een mooie vijfde plaats heeft behaald. Ondanks een heel druk programma, want hij is hier al een paar keer in de podcast voorbij gekomen. Maar nu top 5 in Tour, dus dan hebben we dat gehad. Want ik zit eigenlijk te wachten dat we kunnen overgaan tot die andere twee prachtige wedstrijden met België dit weekend, Tim.
Ja, T100, maar mee beginnen, denk ik, hè?
Ja, of doen we eerst de WTCS?
Ja, zullen we dat doen, vind ik ook
Ja,
prima.
dat was chronologisch zat hij er nog voor, namelijk. Dus
Ja,
dat
nou
was een
laten we
mooi,
beginnen.
dat was een heel lekker voorgerecht, moet ik zeggen. En aan twee kanten, want helemaal vooraan in de wedstrijd bij de vrouwen een Nederlandse die mee was, Maya Kinga. En dan bij ons, ja, Jolien Vermeijlen, die vanuit de achtervolgende groep gewoon echt fantastisch goed liep. En daar haar allereerste top 10 in de WTCS pakte. Ondertussen, want er waren ook mensen die een vraag stelden van hoe, maar ze heeft toch eerder al mooie resultaten laten zien. Ja, effectief, maar nog nooit top 10 op het allerhoogste niveau in de World Triathlon Championship Series. Dus dat was wel een ding.
Ja, moeten we dat nog even uitleggen, Hans, voor de mensen die. Kijk, we hebben natuurlijk ook heel veel beginnende triatleten die misschien ook niet dagelijks dat internationale triatlonniveau zeg maar in de gaten houden. WTCS, dat staat nog boven World Cup, hè? Dus dan hebben we het over
Ja.
echt het allerhoogste niveau voor de short distance atleten. Als je daar top 10 haalt, ja, dan laat je gewoon zien dat je echt de top van de top bent, hè? Wereldklasse.
Ja, het is het officiële WK van de korte afstand, hè. Dus
Ja.
degene die de meeste punten heeft aan het einde van de WTCS, van de World Triathlon Championship Series, die is wereldkampioen voor 2025. Dus voor het Olympische programma is het het allerhoogste niveau. Ja, en daarin had je een Maya Kingma die net naast het podium valt en een Jolien Vermeijlen die in de top 10 finisht. Ja, dat is toch wel een fantastische prestatie. In het geval van Jolien, ja, ik heb zelf ook nog met haar contact gehad. Kleine randbedenking erbij. Ze was blij hoor met die tot 10 plaats, maar ze beseft ook wel dat er zat eigenlijk nog wel iets meer in. Maar ze was in het zwemmen niet mee. En als je dan ziet, Bianca Seregni, die wordt tweede. En dat is eigenlijk het meisje waar Jolien vaak mee samenzwemt in wedstrijden. Dat is echt wel het niveau dat zij normaal gezien haalt. Maar ze was nu achteruitgetrokken door een andere atlete. En Jolien heeft mij wel de naam genoemd, maar ik weet niet of dat ik die zomaar mag openbaren. Maar ze heeft wel klachten gekregen, ook achteraf. Maar ja, zelfs als de andere wordt gedisqualificeerd of gestraft, daar ben jij zelf als atleet niks mee. Maar ze had dus effectief gezien wie het gedaan heeft. En ze zei ook gewoon, ja, ik werd gewoon echt een paar lengtes achteruit getrokken. Gewoon bij mijn voet gepakt en achteruit getrokken. En daardoor alle aansluiting met dat groepje kwijt. Ja, dat is wel een zure. En ik snap dat ook, dat je terug in het ritme komt en dergelijke. Want normaal gezien moet ze altijd met die kopgroep mee zijn. En zij haalt dan maar gezien vlot het niveau van een Seregni en van een Kingma. Dus dat was wel een beetje een zure. Maar ja, ze heeft dan goed gefietst, goed gelopen. En was wel blij met haar top 10. En er gaan nog mooie resultaten uitkomen. En dan, ja, Maya Kingma. Dat vond ik ook wel knap.
Maar nog heel even over Jolien, Hans. Want jij zegt dan even zo tussen neus en lippen door goed gefietst en goed gelopen. Maar dat laatste is toch wel een understatement, hè? Want ik bedoel, als ik dan even naar die looptijden kijk. 34,55.
Ja.
Dan loopt ze bijvoorbeeld maar 2 seconden langzamer dan, misschien wel de vrouw die een van de beste looponderdelen altijd neerzet, Beth Potter. Die finisht ook maar slechts een paar seconden voordig.
Ja.
Als je dan bijvoorbeeld naar die top 3 kijkt, ze geeft eigenlijk maar 20 seconden qua lopen toe op winnares Cassandra Beaugrand. Nou, Olympisch kampioen, hè, dus dan weet je het wel hoe goed ze is. Maar eigenlijk al die vrouwen die daarna komen, dus Bianca Seregni, Olivia Matthias, Maya Kingma, die lopen allemaal, 30 tot in sommige gevallen bijna 1,5 minuut langzamer. En ja, ik moet zeggen, dat is toch wel indrukwekkend wat Jolien laat zien dan.
Ja, ik vond het ook. Dat was echt supergoed. Ik denk dat de komende weken Jolien echt nog wel een paar goede resultaten gaat laten zien. Ik heb namelijk met haar ook even het babbelen geweest over long distance. Want ik zag haar onlangs een foto posten met een tijdritfiets.
Okay.
En ik dacht, oké, leuk, new bike day voor Jolien. Maar ze zei, nee, dit jaar nog echt volle focus op de korte afstand. Met vooral als het hoogtepunt van haar seizoen het EK in Istanbul, geloof ik, is het. En tussendoor gaat ze misschien nog wel de T3 meedoen in Willebroek, in eigen land. Dus gaan we ook nog eens voor eigen volk aan de slag zien. En dan zei ze, ja, de echte lange afstand, dat ziet ze eerder voor volgend jaar. Maar ze zei ook, ik wil niet te veel dat het een sleur wordt, die korte afstand. Ik wil graag ook eens wat andere dingen doen. Ze zei vorig jaar, eerder dit jaar heeft ze ook dat EWK van Supertry meegedaan. Ze zei, dat is ook wel eens een keer leuk, omdat dat anders is dan dat je normaal altijd doet. Dus ze ziet lange afstand ook wel eens als een afwisseling. En ze zit luid op te denken van een 70.3 Ironman te doen volgend jaar. Maar in één keer had ze het ook even tussen neus en lippen door over, ja, ik weet niet of ik in ieder geval ga uitgenodigd worden, maar zo'n T100 misschien dit jaar. Ja, waarom niet?
En dan daarover gesproken, want in Nederland, Maya Kingma noemden we net al, daar gaan we het natuurlijk zo ook nog even over hebben, Algero. Maar van haar weten we inmiddels ook waar ze nou haar long distance debuut gaat maken, of tenminste middle distance debuut, ja, het zit eigenlijk tussen. Want het is over 2 weken. Gaat zij dus van start bij haar eerste T100 in Vancouver.
Ja.
Dus daar gaat zij voor het eerst langer dan die OD. Dus dat wordt ook wel heel spannend.
Ja. En ze liet zien dat ze al redelijk goed is. Zeker in het zwemmen en het fietsen. En het lopen, ja, op zich. We hebben het er zelf, want we zijn nog wat aan het appen geweest met elkaar, hebben we het er ook over gehad. Ja, wat mag je verwachten natuurlijk, hè, na alle blessureleed en in haar eerste grote comeback race. Om dan meteen een toptijd te lopen. Ze loopt gewoon naar een top 5 punt. Dus heel knap gedaan van Maya.
Ja, sterker nog, vierde werd ze. Ja. Dus top 5 inderdaad, maar ze werd vierde. Dus dat is echt wel heel erg goed. We moeten inderdaad voor nu de conclusie trekken dat de lopen bij lange na nog niet genoeg is. Ze verliest bijna 2 minuten op Beaugrand. En ook de dames voor haar lopen bijna een minuutje sneller. Of in sommige gevallen zelfs ruim. Mm-hmm. Maar, kijk, we weten van Maya, blessureleed gehad, is op de weg terug, heeft heel veel gezwommen en gefietst, bijna niet gelopen. En ze is natuurlijk sowieso zeer slecht belastbaar qua lopen, dat is ze altijd al geweest. Nou ja, als je dan nu vierde wordt, weet je, bij zo'n WTCS, ja, dat is gewoon wereldklasse. Dan ben je gewoon top en dan weet je dat je de komende tijd echt wel wat meer van haar mag verwachten. Aan de andere kant, denk ik dan ook, oké, als je nu al redelijk veel moeite hebt met die 10 kilometer... Ja, klinkt een beetje lullig bijna, maar hè, ze verliest gewoon veel tijd. Ja, is het dan wel verstandig om over 2 weken al je te wagen aan een 18 kilometer run?
Ja, maar dan denk je, dan kan je je krachten ook weer wat beter verdelen. En ze is een supergoeie fietster. Hè, want dit was echt wel het wedstrijdverloop. De race was echt helemaal op haar lijf geschreven. Hè. Die kopgroep van 7, die er dan 6 werden toen Summer Rappaport tegen de vlakte ging. Maar die 6 die zijn gewoon 2,5 minuut weggereden van toch wel een jagerpak. En ja, blijf ik toch wel bijzonder vinden dat zo'n klein kopgroepje er toch in slaagt om zo'n grote achtervolgende groep op meerdere minuten te zetten op zo'n korte periode, hè? Want het is maar 40 kilometer. Dus Maar ja, dit zijn de wedstrijden voor haar.
Ja, nou fijn dat ze in ieder geval weer terug is. Waren er nog speciale dingen wat betreft Belgen bij de mannen of niet?
Arnaud Mangal, 24ste geworden. Ook daar, ja, het blijft. Hij heeft af en toe nog zijn uitschieters, maar als je in het zwemmen te ver zit, ja, dan wordt het moeilijk. En je merkt ook als het een non-wetsuit zwem is, ja, dan is het verschil soms te groot.
Ja.
Dus ook daar, ja, jammer dat hij dan niet helemaal mee is. En nog vrij goed loopt, want zijn lopen, dat zit echt wel oké. Okay. Dus hij moet eigenlijk ook een keer in zo'n situatie kunnen komen dat hij met een kopgroep weggeraakt. En dan zit er heel veel in. Maar nu was het niet meer dan een 24e plaats. Maar ik zeg het, wij waren al enorm verwend met de Jolien Vermeijlen en Maya King show. Dus dat was, ik zeg het, een heel lekker voorgerecht om dan er eens goed voor te gaan zitten en een copieus hoofdschotel te nemen, Tim. Want ik heb echt wel genoten van de T100, zowel bij de mannen als bij de vrouwen in San Francisco. Ik blijf die wedstrijd echt geweldig mooi vinden. Goed ook overigens dat de PTO heeft geleerd van vorig jaar, of alleszins de plaatselijke organisatie van de Escape from Alcatraz. Want ze hadden een mooi boeienparcours gelegd dit jaar in het zwemonderdeel. Dus er kon niet meer aan de zijkant van een strand gezongen worden om dan nog 500 meter over het strand te lopen. Dat zat er nu niet meer in. Dus dat vond ik
Nee.
wel een sterke dat ze dat hadden gearrangeerd.
Maar er was nog wel iets curieus, want bij de vrouwen werd harder gezwommen dan bij de mannen. Dus dat
Ja.
is wel opvallend.
Ja, de vrouwen
Maar
gingen 3 kwartier later van start natuurlijk. Dan was het denk ik iets warmer. Bij de mannen was
ja.
het 13 graden, hoorde ik.
Maar waarschijnlijk ook
En
sterkere stroming.
ja, voilà. Ja, het was voor dag en dauw om 6 uur dat ze het water indoken. Het was wel al licht. En er hing weinig mist deze keer. Dus we hadden wel mooi zicht op het zwemmen. Maar het was een opvallende. Ik heb er ook geschreven van dat het best wel een uniek beeld was. Ik denk niet dat we dit al vaak hebben gezien op dit niveau, zeker niet in het T100, dat je gewoon één lint krijgt van 19 man. En oké, Sam Long was er niet bij. Maar goed, was Sam Long erbij geweest, dan hadden we ook een lint van 19 man
Ja.
gehad. Terwijl ik ernaar zat te kijken, wist ik al dat ik deze grap ging maken in de podcast. Dus. Maar gewoon 19 mannen die samen blijven en die gewoon achter elkaar aan naar de wisselzone lopen, dat hele stuk. Ja, dat is toch nooit gezien eigenlijk.
Nee, ik heb dat ook precies opgeschreven. Want alleen, je had nu dan inderdaad geen Sam Long, maar je had wel die André Kubo, hè, die
Ja.
als enige op 3 minuten achterstand werd gezet. Maar inderdaad, eigenlijk nooit gezien. Alle mannen bij elkaar. En ja, wat zich vervolgens ontvouwde was een prachtige wedstrijd. Ook net als eigenlijk Hamburg. Maar kijk, we hebben nog een paar podcast afleveringen geleden tegen elkaar gezegd. Kijk, Rico Bogen, die laat zich natuurlijk heel vaak zien op de fiets. Maar vervolgens zakt hij er toch een beetje
Ja.
doorheen met het lopen. Maar nou ja, we noemden net alweer een hogere school triathlon. Dit was ook alweer een showcase, hè? Dit was ook
Ja.
echt bizar wat hij liet zien.
Ja, en ik zat maar te wachten. Ik had zoiets van, wanneer gaat Jelle dat gat dichtlopen? Want je zag dan de beelden en het lopen van Jelle ziet er ook altijd technisch er veel verfijnder uit dan dat van Rico Bogen. Maar deze keer Bogen niet ingestort. Dus normaal gezien kan je de klok er bijna op gelijk zetten. Hè? We hebben het er nog onlangs over gehad, inderdaad. Dus ik zat wel een beetje te kijken. Want ik dacht toen ze van de fiets kwamen, ik denk, ja, ik zag Jelle beginnen lopen. Ik zag meteen Marten dat dat wat moeilijker was. Ik denk dat hij zich wat opgeblazen heeft in het fietsen. Omdat hij is toch wel even. Ja, die heeft nog even geprobeerd om mee te gaan met Rico Bogen. En ik denk dat hij dat misschien niet had moeten doen. Maar dat is dan in hindsight natuurlijk. En ik denk dat je op dat moment ook denkt, ik moet hier van die groep van 19 vandaan. Want ik denk dat geen een van die mannen vooraan had ingecalculeerd dat ze met 19 samen zouden beginnen fietsen. Ik denk niet dat dat het geval was.
Nee.
En dan krijg je Rico Bogen en die knalt dan alles uit elkaar. En dan proberen er een paar man mee te gaan, zoals Marten van Riel. Maar hij heeft het deze keer niet echt helemaal kunnen doorzetten op de fiets. En dan merkte je ook in het lopen, op het einde was het vat echt wel af bij Marten. Want Jelle en Marten hebben nog een tijdje tweede en derde gelopen. En toen dacht ik van, wow, weet je wel, Belgisch podium. En als Bogen nog ontploft, 1 en 2 misschien. Ik zei, dat zou wel mooi zijn, maar dat gebeurde dus niet. En dan vervolgens zag ik ook dat de rest achter Marten snel aan het terugkomen was. En dan, als het beeld wat inzoomde op Marten, dan zag je ook wel dat het moeilijker en moeilijker ging. Zeker op laatste was het echt wel klaar. En merk je dat hij helemaal kapot zat. Maar ja, als je ziet wie daar allemaal mee vooraan zit. Ja, het was best een mooie race. Met een hele sterke Jelle Geens. Maar dan deze keer met de Rico Bogen. Die gewoon nog een stukje beter was. Zeker op het fietsen. Dus ja, zo zie je maar. Als Rico Bogen een goede dag heeft. En hij kan goed uitlopen. Ja, dan is het een man die overal kan winnen, Tim.
Heb jij. Kijk, jij zegt heel terecht. Mooie wedstrijd. En ik heb er ook van genoten. Aan de andere kant moet ik ook wel zeggen. Ik heb wel het idee dat de grootste hype een beetje over lijkt rond die T100. Want vorig jaar spectaculair seizoen gehad. En zeker voor jullie Belgen natuurlijk. Maar ook Nederlandse successen, weet je wel. Dus dat was echt genieten. Maar ik heb gewoon het idee dat je wat minder mensen erover hoort praten. En ook als je dan nu kijkt, op zich, weet je wel. De wedstrijd vond dan 3:00 PM Nederlandse tijd plaats. Nou, dat is toch alles behalve primetime. Mm-hmm. Maar de wedstrijd wordt gewoon niet eens meer uitgezonden op Eurosport. Zelfs niet op Eurosport 2. De Giro en ook Roland Garros kregen voorrang. Nou, je moet dan allerlei, jezelf in allerlei rare bochten wringen om die wedstrijd nog ergens te kunnen kijken. Ja, ik heb wel het idee dat dat toch ook een beetje verandert, of niet?
Nou ja, dat klopt wel. Nu, we wisten het op voorhand. Hè. Het was een superweekend. Dus je begint 's ochtends met de WTCS in Algero. Dan heb je de Escape from Alcatraz, de T100 San Francisco. In een weekend heb je ook nog eens het EK Ironman Hamburg. Dat was die 70.3 Ironman in Tour in Frankrijk. Bij ons had je zondag 3 toch ook wel goede wedstrijden. Met Dendermonde, met Damme en met Meer. Dat zijn gewoon 3 ook gevestigde namen. Ja. Mensen zijn daar ook wel mee bezig. En dan denk ik dat de aandacht net wat minder is voor zo'n T100 San Francisco. En ook, want dat moet ik dan ook wel mee aangeven. Ik was super blij met de tweede plaats van Jelle Geens. En dat is bijzonder knap gedaan. Maar als Jelle T100 Las Vegas wint, als Jelle wereldkampioen 70.3 Ironman wint, en vervolgens wordt hij maar tweede, dan is dat een menselijke reactie natuurlijk van iedereen om dat maar te roepen, hè, van maar tweede. Ja. Terwijl het is eigenlijk een geweldige prestatie en doet het goed. Maar ook daar komt wat gewenning in. En ik denk dat dat ook wel het verschil is met vorig jaar. Tot hiertoe hebben we de Belgen nog niet... Ja, wel al op podium, hè. Maarten knap derde in de vorige T100. En... Ja. En nu Singapore. Ben ik even... Singapore, ja. Ik kwam even niet op mijn naam. Bizar.
Veel wedstrijden aan. Ja, daarom
zijn er ja. Te veel. En dan Jelle nu tweede in San Francisco. Ja, dat zijn... Weet je, dat zijn mooie cijfers om mee te geven. Maar het is geen overwinning. En dan merk je ook wel dat er ook in de pers bij ons lokaal wat minder aandacht voor is. Dan zag ik wel uiteindelijk dat in de meeste kranten nog wel een klein berichtje verscheen dat hij tweede was geworden. Maar niet heel veel meer dan dat. Dus nee. Dat was wel jammer. En dan stond eigenlijk de negende plaats van Jonny Vermeijlen een beetje in de schaduw daarvan. Vond ik ook wel jammer. Want dat is op zich ook wel... Ik herinner me nog als we vroeger een top 10 resultaat hadden op BTCS-niveau. Ja, dat was wel groot nieuws. Ja, en nu wordt dat ook allemaal... Ja, ik zeg het, we zijn te zeer gewend aan goede prestaties.
Dus ja, dat, en laten we ook eerlijk zijn, Hans. Een tweede plaats is natuurlijk ook matig, hè? Want ik bedoel, kijk je naar Taylor Nip. Ja, dat is eigenlijk een overrated atleet, hè? Ze valt heel erg tegen.
Goh, wat was dat? Ja, want dat was misschien nog wel de grootste verrassing in San Francisco. Want ze komen er uit het water, de vrouwen. En dan in het fietsen, de eerste kilometer, gaat de camera naar Taylor Nip. En dan denk ik van, dan kan je nu dit beeld knippen en dat in een eindeloze loop gieten. En dan over 2 uur heb je nog altijd hetzelfde beeld. Maar het was deze keer niet waar. Nee. Het was sterk wat de andere dames deden. En dan denk ik ook van, ja... Ofwel Nip niet in topvorm, ofwel de andere ook gewoon goed op dit moment. En als dat niveau dan minder is, dan weet je ook... Ja, Nip is niet de allerbeste loopster. En dat is denk ik ook nog wel een klein beetje een reality check geweest voor Taylor Nip dit weekend, vrees ik.
Ja, en denk je dat het ook mentaal een dingetje voor haar gaat worden? Want ze werd natuurlijk laatst... welke wedstrijd was dat ook weer? Die Ironman, waar ze werd verslagen door Cat Matthews. Hè? Verloor ze op een marathon in 15 kilometer, geloof ik, 6 minuten. Nou ja, nu dan weer verslagen in de run. En weet je, ook hier geldt, want ik maakte natuurlijk net een grapje. Kijk, tweede, ook dat is gewoon supergoed. Want ik bedoel, ze finisht gewoon elke keer ook op het podium. Dus begrijp me niet verkeerd. Taylor Nip is natuurlijk echt de crème de la crème. Maar goed, ik denk wel, het is er wel eens makkelijker afgegaan. En dat zal ze zelf ook wel merken, denk ik.
Ja, dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. Nu, ik denk dat we vooral ook over de winnares moeten hebben, hè? Onze vice-Olympische kampioene, Julie Daron, die was ook gewoon supersterk en die pakt eigenlijk nu pas haar eerste echte grote zege. Ik denk dat dit wel de grootste overwinning is van haar carrière. Ze was de grote verrassing natuurlijk op de Spelen in Parijs. En weet je, ze heeft daarna ook nog goede resultaten laten zien. Maar nu sta je daar wel als de winnares, zeg maar, hè, van de T100 San Francisco. Dus dat is wel een titel, hè?
Ja, dat is echt heel goed. En ik denk dat zij misschien wel een van de grootste doorbraken is van de afgelopen, nou ja, zeg maar de 2 jaar. Dus vorig jaar en dit jaar. Als je dan kijkt naar die middellange afstand. En ik bedoel, kijk, ze was natuurlijk al een enorme verrassing dat zij tweede werd in Parijs. Maar vanaf dat moment begon het balletje wel lekker te rollen. En laat ze eigenlijk constant zien echt op het allerhoogste niveau mee te kunnen op alle afstanden. Dus ja, ik denk wel wat ik net zei over Taylor Nip. Ik denk dat het bij Julie Deron eigenlijk andersom werkt. Ik denk dat zij bijna het gevoel krijgt dat alles wat ze doet verandert nu in succes. En als je met zo'n idee aan de start staat, dat werkt natuurlijk heel erg mee. Hè? Dat helpt je echt wel heel erg.
Ja, nee, klopt, klopt. Dus ja, eentje om bij in het rijtje te zetten met absolute topfavorietes voor de rest van het seizoen. En in die T100 toch wel rekening houden met haar. Want als je vorig jaar eigenlijk het einde van de T100 bekeek, zag je van, oh, Taylor Nip is nog wel een klasse sterker. En eigenlijk zou je ook verwachten op het zware parcours dat San Francisco is. Ik heb daar zelf ook gefietst, dat was wel leuk. Als je zit te kijken, dat je ook weet van, oh ja, dat stuk heb ik. Oh ja, en daar die steile bocht richting Golden Gate Bridge. Ja. Dus dat is ook wel tof om dan zelf nog even terug te kijken. Maar je weet dat het lastig is daar. En eigenlijk zou dat Taylor Nip beter moeten liggen dan een Julie Daron. Al kan die ook wel een stukje klimmen. Hè? Dat kunnen ze allemaal in de familie Daron. En Nina, die heeft dat ook al laten zien. En de zwaardere Franse triathlons bijvoorbeeld. Ja, ik had er hier niet meteen rekening mee gehouden. Ik zei het, ik zag dat eerste beeld van Taylor Nip op de fiets. En ik denk, we zijn vertrokken. Daar gaan we weer. Ik was eigenlijk al bijna mijn titel aan het schrijven. Taylor Nip wint T100 San Francisco. Ik heb het niet gedaan, maar ook dat heeft niet geholpen.
Nee, maar ik had precies hetzelfde hoor. Ik zag haar aan de leiding en ik denk, nou ja, gelopen race. Maar ook wel fijn dat het dan een keer een andere kant op valt.
Ja, en wij hadden er nog Hanne de Vet, die twintigste is geworden, die plots op de fiets heel veel tijd begon te verliezen. Dus ik maakte hem op een gegeven moment wat zorgen van dat zij misschien een mechanical had of een lekke band of iets dergelijks. Dus ik heb nog even kort contact gehad met Vetje en ze zei niks van dat alles, gewoon de benen niet, de benen leeggelopen op een zwaar parcours. En dan zei ze ook van, ja, ik denk dat ik de championship nog niet helemaal verteerd had. En plus daarvoor alles nog eens met Hayden Wild. Het over en weer reizen naar Japan, de jetlag erbij. Dat heeft allemaal niet geholpen. Dus en ze is ook nog volle bak aan het studeren voor haar afstudeerstage. Want ze had gewoon ook haar schoolwerk mee naar San Francisco, zag ik op een beeld. Dus weet je, het is echt wel knap wat zij in deze periode doet. Maar dat dat dan een keer tegen haar gaat werken, dat zat er eigenlijk wel een beetje aan te komen. Dus daar had ik op voorhand wel een beetje schrik van dat dit te snel kwam op Samorin. Maar aan de andere kant kan je ze ook maar een boost krijgen, hè, van zo'n geweldige overwinning als in de championship. En ze zat ook redelijk goed mee in de mix, want dat had ze vooraf ook verteld voor onze camera, dat ze in de mix wou zitten. En dat is tot halfweg, zeg maar, ongeveer goed gelukt. En dan is ze weggezakt. En dan moet ik wel zeggen, heb ik haar ook gezegd, zeg, ik vind het knap dat je dan toch nog uitdoet en naar die finish gaat en dat nog meepakt. Het was ook haar eerste T100 als wildcard-atlete. Ik denk dat dat ook wel geapprecieerd wordt binnen een PTO, dat je dan als atlete wel de wedstrijd uitloopt. Dus dat is dan nog wel mooi.
Ja, dat is zeker mooi. En wat je zegt, weet je wel, je pakt die winst in Zamorin. Nou ja, dan pak je vervolgens je eerste ervaring bij die T100. Lijkt me prima, prima weekje zo. En lekker ervaring tanken en doorbouwen op de successen die je nu hebt. En dan kijken wat daaruit voortkomt. Gaan we eventjes dichter bij huis kijken, Hans. Want in Nederland vond onder andere het NK Sprint plaats. Nou, Niels van Laanen won bij de mannen.
Ja.
En bij de vrouwen, ja.
Best wel een verrassing, want ik volg ook het triathlon in Nederland wel. En daar stonden wel twee topfavorieten aan de start, hè? Mitch Koopman en Ian Pennekamp. Ik had eigenlijk op voorhand verwacht van het gaat tussen die twee mannen gaan.
Als ik heel eerlijk ben, had ik eigenlijk verwacht wat we bij Taylor Nip ook hadden verwacht. Ik had gedacht, Mitch die gaat heel eenvoudig winnen. En die kwam ook als eerste uit het water. Maar hij is toen uitgestapt en niet helemaal duidelijk waarom, maar ik vermoed knieklachten. Want hij heeft de afgelopen periode wat last aan zijn knieën gehad, zag ik ook op zijn socials. Heeft daardoor ook BTCS-wedstrijden overgeslagen. Dus het zou zomaar kunnen dat hij daarom is gestopt. Maar dat is speculatie. Dus ik heb het hem niet gevraagd. Maar feit is wel dat daarmee gelijk de deur open ging voor andere mannen. Hè. Die kregen daardoor toch iets meer kans. Kopgroepje Hidde Mollet, Ian Pennekamp, Jesse Kuipers en Niels van Laanen. Ian die waaide er vervolgens halverwege het fietsen af. En toen gingen die drie resterende mannen tegelijkertijd aan de 5 kilometer lopen van start. En bleek eigenlijk gelijk dat Hidde Mollet het zwakste van de drie was. Want die zakte juist weg. Werd ook nog ingehaald door Ian Pennekamp, die dus derde werd. En Niels van Laanen bleek juist gelijk vanaf het begin de sterkste. En die pakte daarmee ook zijn eerste elite-overwinning. Dus wat dat betreft, mooie dag voor hem. Bij de vrouwen minder verrassing, Hans. Want ja, topfavoriet Robin Dreiling. En die wint met toch wel een ruime marge op titelverdedigster Babette Rosman. Die weer goed is, weer tweede. Dus ook echt een heel goed seizoen. Maar Robin Dreiling inderdaad niet een hele grote verrassing, toch?
Nee. Die hebben we nu al een paar keer vernoemd de afgelopen weken. Die is gewoon een goede doen. Dus dat is geen verrassing, klopt.
Ja. Wat was er in België allemaal aan dan?
Wij hadden Dendermonde, Damme en meer. En dan Dendermonde was natuurlijk qua deelnemersveld denk ik wel degene die er het meest bovenuit sprong. Met Gianni van den Broeke, die de T3-series, de eerste divisie, heeft gewonnen. Spectaculaire wedstrijd, want een city-triathlon met ook het fietsparcours doorheen de stad Dendermonde. Dus kort parcoursje van 5 kilometer, 4 rondjes, veel bochten, veel keren en draaien en opnieuw optrekken. En 3 mannen die wegbleven, waaronder 2 jongsters van de organiserende ploeg, Veldeman WQ 3MD, met Cis Huygen en Runar de Meulenaren, en dan daar Tuur Lemmens van 3GT bij. En ja, die zijn uiteindelijk maar 25 seconden weten voorop te blijven op een groot peloton dat binnenkwam. Ja, en dan hebben we gewoon een schitterende loopfinale gekregen met een sterke Gianni van den Broeke. En bij de dames Lotte van de Kerkhoven gewonnen, de sterkste van een groep achtervolgsters ook op Odile Wittemans, die ook zelf alleen in de aanval was gegaan. Maar ik vond vooral de hele setting, het was mooi. Alleen, ik moet daar wel bij zeggen, in de eerste divisie, Tim, hadden wij 8 vrouwen aan de start.
Ah, ja, ja.
En dat was om diverse redenen. Dat is dat niet heel veel clubs ervoor kiezen om een damesteam in te schrijven voor de eerste divisie. En dat zijn dan ook nog wel vaak de clubs met de betere dames die dan ook internationaal aan de slag gaan. En die bijvoorbeeld in Kelsey in de Europe Triathlon Cup aan het werk waren. Waar onze Joris Basselet overigens knap 4e is geworden in de finale. Maar dat betekent dus dat een aantal grote namen ontbraken. Maar sowieso is dat startveld dit jaar in de T3, de eerste divisie bij de vrouwen. Ja, daar gaan nooit 20 vrouwen tegelijkertijd aan de start staan, vrees ik. En dan zag ik ook in de tweede divisie bij de vrouwen best wel een mooie wedstrijd. Daar 49 dames die de finish haalden. En als je kijkt naar die top 10, dat zijn er ook die in de eerste divisie misschien niet mee gaan spelen voor de zegen, maar er ook geen mal figuur gaan slaan. Dus ik heb het daar ook nog gezegd van, ik denk dat de federatie als organisator van de T3 terug naar het tekenbord mag. Nu, ik kreeg al te horen dat ze daar achter de schermen aan het werken zijn voor volgend jaar. Maar dan mag een nieuwe boost komen voor het vrouwentriathlon sowieso in België. Dat is wel een hele duidelijke.
Het is wel gek, Hans, dat je aan de ene kant dus heel veel wedstrijden ziet die sneller dan ooit uitverkocht raken. Maar tegelijkertijd zie je ook wel echt wedstrijden en bepaalde disciplines die het toch maar niet voor elkaar lijken te krijgen om voldoende atleten aan te trekken.
Ja, nee, het is bizar. Het is af en toe gebeurd dat. En ook dan, ik zeg het, ja, Dendermonde, heel mooie wedstrijd. En overal, er deed 550 man mee over de hele dag. Dus die vrouwenreeks was een uitzondering. Maar het was gewoon, ja, en die hebben dan nog een aparte wedstrijd. Die zijn 50 minuten na de mannen vertrokken. Dus die hadden eigenlijk de ideale omstandigheden om hadden die gewoon in 1 race gereisd met alle vrouwen bij elkaar, was dat een hele toffe race geworden. Maar ja, goed, daar kunnen we verder niks aan veranderen, maar ik zeg het, mooie resultaten gezien in een superdruk weekend. Sommigen die gedubbeld hebben. In Damme won bijvoorbeeld Sven van den Broeke, die donderdag in Isegem op de klassieker derde werd. Ik zag Jasper Sabbe bezig in Dendermonde, die tweede werd in Isegem. Gewonnen door Merten Breien overigens. Ik denk ook daar zijn grootste zegen uit zijn carrière. Zijn tweede overwinning nog maar overigens. Vorig jaar Hulst gewonnen. En ondertussen wel bekend als pro-triatleet, vooral op het Challenge-circuit. Hij werd nog ik dacht de 8e uit mijn hoofd, alleszins top 10 in Sirbanias, ja. In Abu Dhabi. Dus ja, hij zit in vorm en echt wel een gigantisch mooie wedstrijd neergezet in Isegem. Waar het een duathlon is geworden. Want dat zou ik dan bijna vergeten met dat superweekend dat we gehad hebben, maar de grote triathlonklassieker, al meer dan 30 jaar lang triathlon in Isegem, alleen dit jaar run by run, omdat de waterkwaliteit niet goed was en dat ze blauwalg hadden. En het domme eraan is eigenlijk dat die van 15 augustus, dat was altijd een vaste datum op half oogst, toen zaten zij daar, maar dan hadden ze echt een paar edities na elkaar telkens last van blauwalg en moesten ze een andere zwemlocatie zoeken. En op een gegeven moment hebben ze gezegd, dan keren we naar het voorjaar. En dan heb je nu zo'n warm voorjaar gehad, dat we nu dus ook prijs hebben en dat de waterkwaliteit gewoon niet goed is. En ik moet dan wel zeggen, want ik heb al een paar keer gezegd, als het goed is, dan zeggen we het ook. Kudos voor de triatleten die de start hebben genomen in Isegem. Want vaak zie je als het duathlon wordt dat ze massaal afzeggen. En nu was het een goede 12% die ze kat gestuurd heeft. Dus op zich nog heel veel volk aan de start en aan de finish. Heel veel toeschouwers ook. Dat is een mooie wedstrijd. Dus duathlon, ja, het kan ook gewoon geweldig mooi zijn om te zien.
Weekendje wel, Hans. Het was echt wel genieten, hè?
Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Het was echt... ik ben er nog moe van, eigenlijk.
Nou ja, dit zijn inderdaad wel echt die weekenden waar je eigenlijk de hele tijd aan het werk bent. Hè? En ik moet zeggen, ik krijg er energie van, hoor. En ik vind het hartstikke tof. Want ik kan echt smullen om al die wedstrijden in de gaten te houden. Maar het is wel een feit dat je inderdaad van 's ochtends tot 's avonds gewoon alles aan het checken bent. En ja, dat gaat de komende tijden ook niet veranderen. Nee. Wat ik wel gewoon lekker vind, je zit nu... Ik vind dit vaak de mooiste periode qua wedstrijden. Want je hebt nou echt al... Eigenlijk ieder weekend heb je wel weer een grote wedstrijd. Aankomend weekend ietsje minder. Ja. Heel
tevreden, maar ik moet wel zeggen, Tim... want wij zijn helemaal triathlon gek. En beleven dat allemaal en zitten naar alles te kijken. En proberen ook nog eens alles te capteren en daar verslag van uit te brengen. Dan krijg ik nog langs de kant opmerkingen van je hebt dit of je hebt dat niet gebracht. Dan denk ik, ja, sorry, maar soms is daar gewoon geen tijd of geen ruimte voor. Maar ik kan me wel voorstellen voor de wat minder gepassioneerde triathlonliefhebber of de gewone sportliefhebber, dat het onmogelijk is om het allemaal nog te volgen. Als je zag wat je dit weekend allemaal gebeurde, dan is het van het ene naar het andere. En ik zeg het met alles daarnet te vernoemen, als ik denk, oh ja, Isegem nog, dat is juist, ja, want dat was donderdag, weet je. Dus het is niet gemakkelijk.
Nee, maar ik denk ook wel dat de meeste mensen dat begrijpen, toch?
Ja, ja. Maar ik zeg het, ik snap dus ook wel dat mensen soms niet, het niet helemaal snappen van wat is dat allemaal met die triathlons. En, maar ik denk ook donderdag wel dat... met iemand te babbelen en die zei van, hoe, en zoals... Deze wedstrijd zijn er wekelijks wedstrijden in België. Dus die was nog niet, dan heb ik nog niks moeten uitleggen over internationaal. Dan dacht ik, laat ik het er gewoon maar op houden. Ja, ja, effectief. Ja. Ja, elk weekend zijn er meerdere triathlons in België.
Ja, nou, en nou krijg je ook de periode dat je zelfs weer, ik weet niet of dat in België ook is, maar in Nederland krijg je ook weer die al die door de weekse wedstrijdjes, weet je wel, van die avondwedstrijdjes en zo.
Dat hebben wij dus... minder. Okay. Dat vind ik ergens wel jammer, want dat zou ik wel eens leuk vinden, gewoon ook om gewoon eens door de weeks een wedstrijdje mee te pikken. Ergens een sprinttriathlon aan het einde van de dag. Nee, bij ons had eigenlijk alleen Knokke Heistad vroeger, de zwintriathlon. Dat was dan op de eerste woensdag van september. Dat was eigenlijk de enige die op een weekdag zat. Behalve als je natuurlijk een wedstrijd hebt zoals Capelle op den Bosch, dat is op 21 juli, maar dat is een nationale feestdag. Ja. Dus dat is dit jaar op een maandag, geloof ik, uit mijn hoofd. Maar dat is dan puur en alleen omdat het feestdag is. Dus gewoon ergens op een woensdag of een donderdag een wedstrijdje organiseren, dat zie je bij ons veel minder.
Ja, wij hebben bijvoorbeeld volgende week woensdag echt weer zo'n klassiekertje. De triathlon Nijkerk, Flits triathlon Nijkerk.
Ja.
En dat zijn altijd wel mooie wedstrijden. En het is echt niet dat daar duizenden mensen aan de start staan. Ik weet niet, het is even een gokje, hoor. Ik denk 300-400 man of zo. Maar dat zijn echt wedstrijden waar veel over gesproken wordt. En waar ook echt altijd wel dan wat mensen langs de kant staan en zo. Dus dat is echt wel gewoon tof. En het is ook niet dat we honderden van dat soort wedstrijden hebben, helemaal niet. Maar er komen er gewoon een paar die dan echt in de avond zijn. En ja, precies wat je zegt, dat is altijd wel een leuk sfeertje. Het is vaak mooi weer, dus dat helpt natuurlijk ook mee. Aan de andere kant kan je het ook
En het Nederlands kampioenschap voor politiediensten, hè?
Is dat ook weer in Nijkerk dit jaar?
Ik weet het niet, maar ik vind dat altijd een leuke als je wedstrijd Flits Triathlon heet. Dan denk je meteen, oh ja, dat is NK-politie.
Ja, nee, inderdaad. Nee, maar dat is echt zo.
Maar we hebben het al wel een keer gehad, geloof ik. Hè?
Een paar keer, geloof ik zelfs. Ja. Dus nee, daarom. Ja, maar dat is echt wel leuk. Ja. Leuk
maar ik vind dus de naam er ook wel best bij, hoor. Flits Triathlon Politie.
Het is dat jij het nu zegt. Het was eerder nog niet iemand om me doorgedrongen.
Ik dacht er al. Wanneer je had, die dingen al lachen.
All right, Hans. Ja. We zijn er doorheen voor deze week. Aflevering 281 is een feit. Volgende week zijn we gewoon weer terug met aflevering 282. Gaan we weer met elkaar kijken wat er allemaal gebeurd is in de, nou ja, we blijven het zeggen, Hans, mooie wereld van de triathlon.
Voilà. Ik zou het niet beter kunnen zeggen.
Tot dan.
Tot dan.